Laat ons dit ons tezamen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, ik blijf u al den dag verwachten. Het tweede vers van Psalm 25. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. Hetgeen die u kunt vinden opgetekend bij de profeet, in Johannes. En daarvan hoofdstuk 14, de versen tot 15 tot en met 31. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen Johannes 14, te beginnen bij vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, dat hij zal, en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk den Geest der waarheid, welke de wereld niet ontvangen kan, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot den Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik den Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs de Vader mij geboden heeft, staat op en laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen uit Psalm 43, het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Het derde vers van Psalm 43.
Laten we nu trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. O Heere, die de volzalige verbond Jehovah zijt, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie in één en één in drie, een onbegrijpelijk mysterie, Heere. Wij begrijpen het nu, maar wij aanbidden u, omdat u zichzelf al zo in uw woord geopenbaard heeft, al de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We vragen, Heer, of u in dit morgenuur ons diep verootmoedigende gedachten over onszelf wilt geven. Want, o God, alles wat we meer zijn dan arme, schuldige kruiper aan de troon van uw genade, dat zijn we werkelijk te veel. En alles, o God, wat we minder zijn dan een bevestigd kind van u, dat zijn we ook weer te weinig. En om ons dat heil gaan willen leren, Heer, en dat leert u ook aan al degenen die de uwe zijn, want het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreverbond getoond. Wat zijn we toch aangewezen, o God, op het onderwijs door een God, de Heilige Geest. Die geest die onder het oude verbond beloofd is, die op de Pinksterdag in een ruime maat is uitgestort. En wiens komst ook door uw Heer Jezus Christus tijdens uw omwandeling op aarde is aangekondigd. Dat die in een ruime maat over de kerk worden uitgestort. Zodat de kerk, die Oude Testament, die beperkt werd binnen de enge grenzen van het land Canaan, daarna zich over de ganse wereld zou verbreiden. En dat werk, dat gaat nog voort, Heere. En er zal een tijd komen dat de aarde vervuld zal zijn met de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. We vragen, Heer, of ook die geest in dit morgenuur in ons binnenste gewaar mogen worden, of die ons ook uit genade geschonken mag worden, om de waarheid van uw woord recht te mogen leren verstaan. Want het is van nature voor ons een diep verzegeld boek, Heere, wat we er ook van weten mogen. Maar als we de kennis van God en van Christus en van de dierbare geest ontberen, Heere, dan kunnen we de dingen die des geestes God zijn niet verstaan. O, we zien dat ook duidelijk afgebeeld in Nicodemus, die een leraar in Israël was. Maar het werk van wedergeboorte kende hij niet, want hij zei in zijn onnozelheid, hoe kan een mens ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Waarop hij dit bestraffende antwoord kreeg: zijt gij een leraar Israëls en kent gij deze dingen niet? Nu dan, Heer Jezus Christus, u hebt de geest verworven in een weg van bitter lijden en sterven. En die zou nooit over alle vlees kunnen worden uitgestort, als uw ziel niet uitgestort had in de dood. Maar dat wonder, dat is gebeurd. En nu, o Heere, vraag wanneer we ook delen mogen in die goederen die gij verworven hebt in de weg van uw lijden en sterven. Dat is de gave van de Heilige Geest, die ons de waarheid doet verstaan, gelijks in u, o Heer Jezus Christus is. En dat we daar vanmorgen bijzonder bij bepaald mogen worden, Heere, door een van uw knechten, die al juichen mag voor uw troon. Zo willen we vragen, Heere, of de arbeid van deze gezegende leraar ook nog ons ten nutte mag zijn. Want uw woord, dat zegt, o God, dat geen van uw kinderen jongeloos zal wezen, maar dat ze altemaal tweelingen zullen voortbrengen, en dat de vaderen nog zouden spreken nadat ze gestorven zijn. En o God, we zijn hier met een klein getal tezamen. U hebt op de Pinksterdag 3000 onder één korte predikatie van Petrus bekeerd. En hier zijn er veel minder dan 3000 aanwezig. En daarom vragen we, o God, wil ons allemaal van de jongste tot de oudste toe bedelen met die Pinkstergeest. Om ook het werk van Gods te mogen verkondigen. Niet voor anderen, Heren, maar vanwege het wonder dat onszelf ook geschonken is. U bent daartoe te machtige, Heere. U hebt maar te spreken en het is er. U hebt maar te gebieden en het staat er. Er is niemand die onze harten kan overhalen tot u en uw zalige dienst, Heere. Daar we ze vast besloten hebben om ze in de dienst van de boze te laten blijven. Maar u bent daartoe te macht, o God, om harde harten te verbreken en geesten te verslaan en tot Sion te zeggen: uw God is koning koning, o Sion, van geslacht tot geslacht. Wilden alles wat schadelijk en hinderlijk is, genadiglijk wegnemen, Heere. Ach, wil de boze van ons schelden dat u ons geen hinder doet. En dat uw gezegend Godsrijk weer Jezus Christus ook in dit morgen nu mag worden voortgezet, uitgebreid tot aan de einden der wereld toe, over waar de kerk namelijk samenkomt. Heren, er zijn ook zondaren aanwezig die ook hetzelfde nodig hebben als wij. En wat u ons kan schenken, en we bidden of u dat wil doen, zou ook hun dat uit genade willen verlenen. We willen vragen, Heer, een zegen voor hen die nu met ons konden samenkomen in dit morgenuur. We willen ook bidden, Heer, die met ons verbonden zijn, die met ons medeluisteren voor ons, meeste onbekend, maar niet onbekend bij u. Want alle dingen zijn immers naakt en geopend voor de ogen desgene met wie wij te doen hebben. Want de dichter zingt daarvan, al voer ik op naar 's hemels trans, daar zijt gij, daar vertoont gij uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. En al was ik ook aan het uiterste einde der zee, ook daar zou uw hand mij vinden en mij geleiden. We vragen u, Heere, wil ook hen gedenken en hen zegenen in hun omstandigheden, het woord God zo krachtig maken in hun leven door het werk van uw dierbare geest. Heere, gedenk uw dienaren die uw woord hebben uit te dragen op deze eerste dag der week. Ze staan er ook nu weer voor, Heere. En o God, Paulus die schrijft het ook in het evangelie, is tot deze dingen bekwaam. Iedere keer staan uw dienaren toch voor een onmogelijk heerlijkheid, want ze weten het, als u sluit, dan zal er niemand kunnen openen. En als u opent, dan zal de hele helle macht dat niet kunnen tegengaan en kunnen sluiten. En daarom zijn hun ogen op u geslagen. En ze vragen of u ook ditmaal nog een door- en uithelpend God wil wezen. Heren, zou dat uit genade willen doen naar het dicht geld, de voortgang van uw gezegend Godsrijk. En we bidden u mag er onder een bediening nog vrucht en eeuwige leven vallen. En we vragen, o God, of u het getal van uw knechten wil vermeerderen, dat som op hoge leeftijd gekomen zijn. En we bidden ook of u de nood hier ter plaatse genadiglijk wil vervullen in de Heer Jezus Christus. Want we weten toch dat u bij u geen ding onmogelijk wezen zal, Heren. En hoe menigmaal hebben u door onmogelijkste wegen hulp willen verlenen vanuit uw heiligdom. Opdat ervaren werd dat de kracht zij Godes en niet uit ons. We bidden om een eenheid van uw kerk, Heren, die er nu niet is. En zou u die willen bewerkstelligen, o God, door de harten nog te verootmoedigen, nog te richten op uw getuigenis, en dat gebed nog geboren mocht worden, gelijk u, Heer Jezus Christus, ook zelf getuig, Vader, ik wil dat ze één zijn, gelijk als wij één zijn. Want een enig is mijn duif, mijn volmaakte, zo lezen we in het Hooglied. En we vragen u hier of onze zonde wil vergeven, dat het lichaam van Christus overscheurd hebben, of tot nog tot ware smart moet worden. Onze vaderlandse kerk, Heer, een planting Gods, die is er niet meer. En o God, het lijkt onwaarschijnlijker dan ook om nog tot een eenheid te komen, maar wat bij de mens nog mogelijk is, dat is toch mogelijk bij u. Heren, wilt u ook wezen met de kerk op de zendingsvelden, die arbeid mogen we ook niet vergeten, wil ook gaan en u opdragen, wil ook daar nog alles geven wat nodig is, om dat werk te mogen verrichten, om daar biddend opzien tot u, en dat u ook zelf daar nog vrucht op die arbeid wilde geven. En dat is ook beloofd, Heren, want Moreland zou zich immers uitstrekken, zijn handen tot God uitstrekken. En Heere, wil ook wezen met de kerk onder het kruis van verdrukking. We hebben kunnen lezen in de krant, Heere, dat er iedere dag bijna 250 christen de marteldood sterven. Dat is een schade van 90.000 per jaar. We willen de nood van uw lijdend erfdeel u aanbevelen, Heere. O God, we leven in een land van vrijheid, waar we ongehinderd naar uw huis kunnen gaan, maar dat is werkelijk niet overal het geval in deze wereld. En wat wij mogen hebben, dat is in Bijbelse zin gezien niet gewoon. Daar de weg van de kerk bepaald is door wat u, Heer Jezus Christus, in het testament hebt nagelaten, dat ze in de wereld verdrukking zouden hebben. Dat ze van alles zouden gehaat worden om uw naams wil. Dat ze niet moesten rekenen op een leven van gemak en van voorspoed, maar een leven van tegenheden. En we vragen, Heer, mogen wij de vrijheid die we hebben ook werkelijk waarderen. En dat ons zoveel te meer mag aansporen, ook om uw leidend erwil aan u die grote God op te dragen. O Heer, u volvoert ook in dit alles uw eeuwige raad. En geef, o God, dat ze over alles heen mogen zien en het hoofd nog eens uit de gebreken mogen opheffen, om te mogen zien op het loon dat gij hebt weggelegd voor degenen die hun oprechtheid lief hebben, waar u eenmaal alle tranen van hun ogen voor eeuwig af zult wissen. Nu dan, Heer, we dragen de nood van uw kerk in al haar geledingen uit uw grote God op. Wees nog over ons bewogen, Heer. Zegen uw woord hier en elders, en dat enkel en alleen om uw verbonds, om Jezus wil. Amen. We wilden vanmorgen met u een predikatie lezen over de woorden die u voorgelezen zijn uit Johannes 14, het 26e vers. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Ik zal u in vanmorgen trachten duidelijk te maken hoe de Heilige Geest door de Vader gezonden wordt in Christus naam om ons te troosten en te leren. En ik zal aantonen hoezeer wij deze vertroostingen en dit onderwijs nodig hebben en dat wij de Heere daar ernstig om bidden moeten. Ik ga tot u spreken over de hemelse Trooster. We zien in de eerste plaats dat hij een gezant is van de Vader. In de tweede plaats dat hij een trooster is van de kerk. En in de derde plaats dat hij een leraar is van de gelovigen. Maar we gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden mogen bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren en wat er verder van volgt. We noemden nu het 9e vers van Psalm 119. wat het eerst aangaat. De discipelen wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting van de Heilige Geest was overvloedig over hen. Zo staat het beschreven in de handelingen der apostelen. De gelovigen hebben dus veel vertroosting. Dit is het eerste algemene gevolg van het werk en de bediening van de Heilige Geest. Want de trooster maakt de ziel vergenoegd en gerust te midden van alle rampen en wederwaardigheden. Troost is nodig als er bekommering, angst en vrees is. Dat blijkt uit een uitspraak van Paulus. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, als wij zo door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Al de beloften in het Oude en Nieuwe Testament worden gegeven tot verkwikking in en tegen de benauwdheid. Wij worden vertroost als wij een groter goed opmerken of verkrijgen. Een goed dat opweegt tegen het kwade. Er is geen troost dan van de Heilige Geest. En er is geen vrees of bekommering waarin wij door Gods Geest niet gesterkt en getroost kunnen worden. Zijn de verdrukkingen overvloedig? Nog overvloediger zijn Gods vertroostingen. Het gevoel van Gods liefde in het hart van de gelovigen uitgestort geeft in hen een klare getuigenis dat ze kinderen van God zijn, dat zij door hem zijn aangenomen, verzegeld en gemerkt tot zijn eigendom. Zij zijn erfgenamen van al Gods beloften. Daarom is het onmogelijk dat een kind van God niet zou roemen in al zijn verdrukkingen. Hieruit ontstaat al de vertroosting waarvan de Heilige Geest, waarvan de Heilige Schrift spreekt. De Schrift noemt het een eeuwige vertroosting. God onze Vader heeft ons lief gehad en een eeuwige vertroosting gegeven. Deze troost verdwijnt niet, omdat ze ontstaan is uit eeuwigdurende dingen. Men kan getroost worden voor een korte tijd door enige vergankelijke dingen. Maar de blijvende vertroosting, die hebben we door de Heilige Geest, die ontstaat uit de dingen die eeuwig zijn. Eeuwige liefde, eeuwige verlossing en een eeuwige erfenis. En de erfgenamen der belofte ontvangen een sterke vertroosting. Evenals de tegenstand die wij ontmoeten in ons leven sterk kan zijn. En de sterke banden van de dood ons met zorg kunnen vervullen. Zo sterk is ook onze vertroosting. Ze is overvloedig en onoverwinnelijk. Ze versterkt ons hart tegen alle kwaad. Ze maakt de ziel tot een bolwerk, zodat ze getroost alles kan ondergaan en wederstaan wat haar bedreigt. Want de troost komt van hem die de sterke God is en daarom is zo dierbaar. Dit is voor Paulus een reden om aan te dringen tot gehoorzaamheid. Want hij zegt, indien er enige vertroosting is in Christus, dat wil zeggen, zo ge enige prijs stelt op de dierbare barmhartigheid van de vertroosting in Christus onze door de Heilige Geest, wees dan eensgezind. De Heilige Geest is de trooster van zijn volk. Zoals Jezus Christus de verlosser en de zaligmaker van zijn kerk is in het werk van onze zaligheid. En uit deze vertroosting ontstaat vrede. De God der hopen vervul u met alle vrede in het geloof. Opdat ge overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft niet alleen hoop, maar ook vrede in het geloof. Onze tekst zegt, ik zal u de trooster geven. En wat volgt dan? Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dit geschiedt doordat zij de trooster, de Heilige Geest, ontvangen. De vrede van Christus bestaat hierin, dat een ziel gevoelt dat zij door God in vriendschap is aangenomen. Zo staat er geschreven dat Christus onze vrede is, want hij vernietigt de vijandschap tussen God en ons, en hij neemt het handschrift weg dat tegen ons was. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. De troostvolle zekerheid van het feit dat God ons aanneemt in Christus, is de grond van deze vrede. Deze bestaat in verlossing van de eeuwige toren, haat, vloek en verdoemenis. Zo kunnen Gods kinderen vrede hebben en hun geweten kan gerust zijn door Gods beloften. Ze gevoelen de liefde en de genade van Christus in zich, die hen bevestigt en hen de vrede van God schenkt, die alle verstand te boven gaat en die hun hart en hun zinnen bewaart in Christus. Dit alles ontstaat in hen als een vrucht en een gevolg van het werk van de Heilige Geest. De Geest is het leven en de vrede, en daarom is alles wat wij hebben van Hem en door Hem. Deze Geest wordt ook genoemd de olie der vreugde. Zijn zalving brengt vrolijkheid met zich, vreugdeolie voor treurigheid. Want het Koninkrijk Gods bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Gods kinderen ontvangen het evangelie met blijdschap in de Heilige Geest. Ja, met een onuitsprekelijke blijdschap en vol van vreugde en heerlijkheid. Blijdschap te geven in het hart van de gelovigen is het uitnemende werk van de trooster. Hij doet hen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En deze blijdschap draagt de ziel door alle verdrukkingen heen, terwijl de Geest de liefde van God in hun harten uitstort. Die Geest is een fontein van water die in de ziel opwelt, die vertroost en verkwikt, zodat zij in een geestelijke gestalte, vol blijdschap des harten, een heerlijke, onuitsprekelijke vreugde geniet. De ziel overdenkt en gevoelt Gods liefde. En de Geest der aanneming tot kinderen verzekert de gelovigen van die liefde, zodat zij gerust zijn en vol leven en kracht verzekerd van hun eeuwige welstand. Deze voortdurende blijdschap des harten vinden we bijvoorbeeld in Psalm 23. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Door de werking van de Heilige Geest in ons ontstaat de hoop, zoals Paulus schrijft aan de Romeinen. De God der hoop vervul uw ziel met blijdschap, opdat ge overvloedig mag zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dit zijn zo de gewone gevolgen van de werking van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. En als wij er in ons leven meer van zouden opmerken in hun oorsprong en gevolgen, zoals verzekering, vrijmoedigheid en verwachting, dan zou onze gemeenschap met God in Christus ook meer blijken. De Heilige Geest ons dan verkwikken met vrijheid, rust, vrijmoedigheid. Hij zou ons maken tot kinderen die reeds in hopen zalig zijn, die zich verblijden in de hoop en de verwachting van de heerlijkheid die eens aan hen zal geopenbaard worden. Nog een werk van de Heilige Geest door Christus beloofd is het verheerlijken van Gods gunstgenoten. Want er staat immers, hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en aan u geven. En wat zal de Heilige Geest geven? Zijn liefde, zijn gunst en genade, door Christus lijden voor ons verdiend. De oorsprong van dit alles ligt in de liefde van de Vader. De Zoon kwam om de Vader te verheerlijken. Hij zegt, ik zoek niet mijn eer, maar de eer van degene die mij gezonden heeft. Als de Zoon het werk der verlossing zou uitgevoerd hebben, zou hij met de Vader verheerlijk worden. Hij bidt erom, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. De Heilige Geest is gezonden om de Zoon te verheerlijken, En om ons, die in hem volmaakt zijn, naar zijn beeld te veranderen, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heren Geest. Die Geest rust op ons en verzekert ons dat wij eens zullen zijn waar Jezus ons hoofd is, om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Christen, nu hebben wij getoond op welke wijze de Heilige Geest als trooster Gods kinderen vertroost, verkwikt en verheugt en alle geestelijke genade deelachtig maakt. Laten wij hem nu eens bezien als onze leermeester, want er staat geschreven dat hij ons leert. De Heilige Geest zal u leren wat gij spreken zult. En in onze tekst staat, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alle dingen leren en u indachtig maken al wat ik u gezegd heb. Door zijn zalving leert hij ons alle dingen. Hij is die grote leraar van de kerk, over wie gesproken wordt in de belofte. Zij zullen alle van God geleerd zijn. Er wordt gezegd van Gods kerk, toen haar leraren wegvluchten, dat hun ogen hun leraren zien zullen. Maar het is beter alle leraren te missen en te verliezen, dan deze grote leraar alleen. Nu waagt het God van zijn dienstknechten gebruik te maken, ofschoon de Geest krachtdadig en zaligwakend werken kan zonder hen als ze weg zijn. Maar ze kunnen niet leren zonder hem, als ze enig geestelijk resultaat willen zien. De leraars die voorgeven anderen te leren, en nochtans het onderwijs en de bijstand van de Geest verachten, die zullen eens ondervinden dat ze hun werk ondernamen dat hun niet toekwam. De natuur leert ons, hemel en aarde leert ons, zelfs de vogelen des hemels en het kruideraarde leert ons. En in dit schilderij zien en leren wij Gods wijsheid, goedheid, grootheid en almacht. Maar de Heilige Geest, die de wereld niet kent en ziet, blijft en woont in de gelovigen. Hij leidt in alle waarheid en brengt de dingen van God in hun gedachten. De trooster zou komen en van Christus getuigen en door hem gezonden worden om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zou bij zijn discipelen blijven en zijn lichamelijke afwezigheid vervullen. De Geest zou tot hen spreken, hen leiden en leren en hen Christus doen verkondigen. Zo leerde de Heer Jezus zijn discipelen wie hij was en wat hij voor hen doen zou. Onze tekst bewijst genoeg dat de Heer Jezus een goddelijk persoon is en dat men zich moet laten onderwijzen door zijn goede Geest. Wie is een leraar als hij, die de mens zijn rechte plicht verkondigt, als een gezant en uitlegger 1 uit 1000? En als wij zo door de Heilige Geest geleerd zijn, zullen wij als Gods kinderen door de Here geleerd zijn. De Geest geeft ons ogen om Gods belofte en de genade van het verbond te zien. Door een geestelijke beschouwing van de barmhartigheid en de genade die God voor ons bereid heeft, leren wij verstaan waarom wij bidden moeten om al ons gebrek uit de schatkamer van zijn algenoegzaamheid vervuld te krijgen. En dit dient nu tot troost voor Gods kinderen. Ze klagen zo dat zij door de middelen der genade zo weinig of in het geheel niet vorderen en menen dat ze weinig kennis en verstand hebben. Maar ik zeg u, wanhoop daarom niet. De Heere zal met zijn Geest opnieuw komen. Hij zal in u wonen en het u alles leren. Het gebeurt wel dat men bijna wanhoopt en zie, God geeft uitkomst. De Heere schenkt zijn genadelicht, zodat Gods kinderen zonder troost niet zullen sterven. En dan werkt de Geest in hun ziel en zegt, ik ben uw heil, vrees niet, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. De Heere verbergt zich soms wel eens voor zijn kinderen, maar het is slechts voor een korte tijd, een ogenblik. Hij zal hen niet altijd verlaten. Houd u dan altijd maar bij de Heere en gebruik de middelen der genade. Wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet ijdel zal zijn in de Heren. Als u met Gods woord bezig bent, zend dan uw hart naar boven. Wees blijmoedig, geestelijk gezind. Dan zal de Heer uw hart openen, zoals dat van een Lydia, om acht te geven op het woord. Er waren velen die Paulus hoorden, maar in Lydia kwam de Heer met zijn geest, en die deed haar de waarheid van binnen verstaan. En dit moet dienen tot onze vermaning en opwekking, om deze geest in ons hart te krijgen. Ik zal nu eerst spreken over hoe God gewoon is te werken, en wanneer hij in het hart van een mens komt. En dan zeg ik in de eerste plaats, de geest vat een mens bij de hand om hem te leiden, en hij doet hem al de goddelijke waarheden verstaan. De zin van Gods woord, de werking van het woord, de bedoeling van God in zijn woord. We kunnen wel onderwezen zijn naar de uiterlijke vorm in het algemeen, maar Gods geest leert zijn volk al de verborgenheden van Gods koninkrijk verstaan, en aan anderen is dat niet gegeven. We worden in het algemeen uit Gods woord geleerd dat wij ellendig en door de zonde verdorven zijn, maar de Heilige Geest leert dit in het bijzonder en overtuigt de mens in het verborgene van zijn zonden. De Geest zegt de mens waarin hij allemaal gezondigd heeft en doet hem de veelheid en de grootheid van zijn zonden zien. En als de mens dan zegt, ik ben een lui, een hoogmoedig, een gierig, een traag en een onbekwaam mens om God te dienen, dan laat de Heilige Geest hem meteen ook de gruwelijkheid van zijn zonden zien, en dat deze zonden hem de verdoemenis waardig maken. En wat de leer der verlossing betreft, wij leren in het algemeen uit Gods woord, dat er een middel is tot verlossing voor de zondige mens. De Heilige Geest komt nu in het bijzonder tot de mens en zegt, dat middel is voor u. En de Heer Jezus is voor u gestorven. De ene mens zal in het algemeen Gods woord geloven, maar de andere mens gelooft het in het bijzonder voor zichzelf. En hij neemt de toevlucht tot God en Christus. Hij grijpt Christus sterkte aan en maakt vrede met God. Hij benaarstigt zich om zijn roeping en verkiezing vast te maken en zijn zaligheid uit te werken met vrees en met beving. En wat de dankbaarheid betreft, over de dankbaarheid leert Gods woord in het algemeen dat wij de Heere lief moeten hebben, hem moeten dienen en vrezen en God nauwkeurig gehoorzamen naar zijn woord. Dat weten de mensen wel, want dat wordt hen uit Gods woord geleerd. Het onderwijs komt wel tot allen, maar niet alle doen het ook. En dan komt de Heilige Geest en neemt de mens bij de hand en leidt hem op de weg van waarheid en deugd, zodat hij de waarheid verstaat en daardoor vrijgemaakt wordt. Zo gaan ze de Heer van God onze zaligmaker versieren met een godzalige wandel. Dat is zij leven door de Geest, die zo door de Geest Gods geleid worden, dat zijn kinderen van God. De Heilige Geest leert ons de waarheid in ons hart verstaan. Niet alleen wat oppervlakkigheden, zoals iemand die geen stenen van diamanten kan onderscheiden. De Geest leert ons de zaak, aard van de zaak, inwendig verstaan. Hij leert ons de waarheid verstaan, zoals die in Christus Jezus is. Zo ziet men dan de Heere met een ongedekt aangezicht. De Geest leert de mens verstaan wat de hemel is, en dat de aard van de hemel bestaat in deugd en heiligheid. Zoals David zegt, de heiligheid is uw huis sierlijk, Heere, tot lange dagen. Sommige mensen zeggen wel, o, dat ik in de hemel was, maar ze zeggen niet, o, was ik maar heilig. Heilig zijn, dat is de hemel en het beeld van de Heere, onze God. En dat moet onze tevredenheid en lust zijn, om nabij God te zijn. Waar de Heilige Geest het hart komt verlichten, daar keert Hij de harten om, zodat zij de gezindheid van Jezus hebben. Alles wat de zaligmaker betreft, wordt zo eenvoudig, en ze zoeken anders niet dan Jezus. Nevens Hem lust hen ook niets in hemel en op aarde. Ze weten dat het gehele woord van God nergens anders op gericht is dan op heiligheid. En dat dit de wil van God is, namelijk onze heiligmaking. Ja, dat zijn de goede gevolgtrekkingen die Gods kinderen uit het woord halen. Ze zeggen, word ik om niet zalig, dan is dat voor mij een bijzondere aanleiding tot heiligheid. En ze wensen dat Jezus, hun zaligmaker, een gedaante in hen krijgen mag. Want God heeft gezegd, zijt heilig, want ik de Heer uw God ben heilig. De Heilige Geest leerde mensen alle moeilijkheden en onmogelijke dingen naar het schijnt bereidwillig te doen. Ze vermogen alles door Christus die hun kracht geeft. Helaas, de mensen leren hier wel over praten, maar ze komen niet tot daden. De Heilige Geest hoeft maar twee woorden te spreken en zegt, spreek zo en doet zo. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Velen van u spreken wel van de deugd van zachtmoedigheid en zeggen dat men niet zo toornig moet zijn. Maar als de deugd beoefend moet worden, waarom doet u dat dan niet? Immers, christenen, wij vermogen alles te doen door Christus die ons kracht geeft. Gods geest doet ons over al die onmogelijke dingen heen stappen. Als men de mensen bestraft om hun zonde, bijzonder de aanzienlijke, dan kunnen ze dat niet verdragen. En ze zeggen, dat is me nu in heel mijn leven nog nooit gebeurd, dat ik zomaar in een gezelschap bestraft word. Maar ze zouden met David moeten zeggen, de rechtvaardige sla mij. Het zal weldadigheid zijn, het zal olie op mijn hoofd zijn, en mijn gebed zal voor hem ten goede wezen. Wanneer nu iemand deze dingen nog niet in zich opmerkt, dan moet hij daarom de moed niet opgeven, maar zichzelf opwekken door het gebruik van de middelen. Wij moeten trachten de Heilige Geest in onze zielen te krijgen, om daar te wonen en te werken. En laat u daartoe toch opwekken en u door deze dingen bewegen, om niet een bijna, maar een gehele christen te worden. Als wij de Heilige Geest nog niet in ons hart hebben, dan zijn wij geen planting Gods. En dan moet Christus van ons zeggen, alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, wordt buitengeworpen. Dan bouwt men zijn huis maar op het zand. Maar die in het huis des Heren geplant is, die zal gegeven worden te groeien in de voorover onze Gods. Dat zijn de planten waardoor de Heere God verheerlijk wordt, die eikenbomen der gerechtigheid zijn en die vruchten voortbrengen der bekering waardig. Bedenk toch, al wat al die wetenschap zonder de leiding van de Geest niets is. Immers wat ons verstand is bedorven, en daar zijn we als aan het ware aan vastgebonden, en er komt niets anders uit voort dan stinkende hoogmoed, nijd, liefdeloosheid tegenover elkander. Het is graven zelf met uitgouwen bakken, en men haalt er stinkend water in op. Een vuile borput welt niet anders dan stinkend water op. Wij verlaten de fontein van het levend water, en wij houden gebakken uit die geen water houden. Maar wanneer men door Gods geest geleid en geleerd wordt, dan ontvangt men de ware wijsheid die van boven is. Die is zuiver, vreedzaam en vol van allerlei christelijke deugden. Ik zal u nog enige middelen aanwijzen die wij gebruiken moeten om de Heilige Geest en zijn werking in ons te verkrijgen. Ga veel bij deze geest ter school, in het horen van Gods woord, want het geloof komt uit het gehoor, en daardoor werkt de geest in het hart. Lees veel in het woord van God. Laat uw Bijbel en andere boeken toch niet gesloten staan. Gebruik ze veel om uzelf te onderzoeken. Spreek erover met anderen. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, met alle wijsheid. Leert en vermaant elkander, zegt Paulus. Doe als de mensen van Berea, die dagelijks de schriften onderzochten. En zeg niet, ik heb er geen lust of smaak in. En of ik al lees, ik vorder niets. Het is toch alles te vergeefs. Houd u aan de middelen en wacht op de Here. Hij zal er zijn geest eens overgeven. De kinderen op school kunnen niet meteen lezen. Maar als ze eenmaal beginnen te leren, dan vorderen ze meer in een korte tijd dan in jaren daarvoor. Zo zal het ook met u gaan. Al de geest maar in u komt wonen en u van binnen leert. Leer de beginselen van de geest verstaan, want dat is de ware heiligheid. Het gehele woord is op heiligheid gericht. Wie is de man die de Heere vreest? Ik zal hem onderwijzen van de weg die hij gaan zal. De verborgenheden des Heeren zijn voor die hem vrezen en zijn verbond om hem dat bekend te maken. De Heer Jezus zegt van de heilige waarheid, zo iemand wil des zelf wil doen, die zal van deze leer bekennen of ze uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Dat is nu de rechte wetenschap der heiligen en de zalving der heiligen die ons alle dingen leert. Het gehele woord komt voort uit het beginsel van heiligheid. En zal de Heilige Geest in u werken, dan moet er van binnen stilte in u zijn. We lezen in Johannes Openbaring dat wanneer God sprak, er stilte in de hemel was. Als er veel geraas is van binnen, kan Gods geest daar niet in werken. Men moet echter dan niet gaan doen als de geestdrijvers, die zomaar stil gaan zitten wachten op het werk van de geest, zonder de middelen te gebruiken. Zo'n stilte bedoel ik niet, maar dat u al dat geraas in u tot zwijgen moet laten brengen. Wilt u de Heilige Geest in u laten werken, dan moet ook uw verstand zwijgen. Uw verstand is menigmaal tegen Gods woord, want het is te kort of te lang of de zaak te hoog. Christenen, er is zoveel eigen wijsheid in ons hart, laat dat toch zwijgen. Wie wijs wil zijn, die wordt de dwaas, opdat hij wijs worden. U moet uw lusten en begeerlijkheden ook het zwijgen opleggen. Want die strijden tegen de heilige werkingen van de Heilige Geest. En die maken te veel rumoer in uw hart. En ook uw luiheid, uw gemakzucht, uw speelsheid, uw zucht naar de wilde, uw vleeselijkheid en uw eigen gezinnigheid moeten zwijgen. Het moet stil zijn als God spreekt. Er is te veel geroep van binnen. Wij moeten doen wat het volk van Israël deed, toen het zag dat de Heere met hen niet optrok en niet werkte als vroeger. Ze legden hun versierselen af. Zo moeten we onze lust en ons vermaak afleggen en laten zwijgen. Daar moet stilte in onze ziel zijn. Zal God de Heilige Geest in ons werken? Gods kinderen denken dikwijls, waarom werkt de Geest niet meer in mij? En ze twijfelen of ze Gods Geest wel in zich hebben, omdat ze zijn werking niet zo gewaar worden in hun hart. Ach, christenen, breng uw lusten en begeerlijkheden ten onder. Bedwing uzelf, opdat u uw lichaam tot dienstbaarheid mag brengen. Bid dan God de Heer om de Heilige Geest, dat hij in u wonen mag, opdat u zal leiden in alle waarheid, en u zal leren alles wat Christus, die grote profeet en leraar, u gezegd heeft. Onderwerpt u altijd aan het geleiden van de Heilige Geest. De hemelse Vader heeft beloofd de Heilige Geest te geven aan degene die hem daarom bidden. En deze bijzondere belofte is een kostbare gaat van Jezus' testament aan zijn kerk nagelaten. Namelijk dat de geest in de erfgenamen van de zaligheid, de genade, het geloof en de heiligmaking zou werken. Om hen bekwaam te maken voor de hemel, om hen tot God te brengen. Want het heerlijkste voor een christen is toch dat in de gemeenschap met God in de gebeden samenspraak houdt tussen de Heer en zijn ziel. Daarin hebben Gods kinderen toch het meest vermaak op aarde. De Heer Jezus leerde en beval en daarom bid en u zal gegeven worden. Laat daarom al uw begeerte bij God bekend worden. Hij heeft immers in zijn woord gezegd, bid en u zult ontvangen. Stort uw hart uit voor God. Overdenk uw nood en ga daarmee tot God. Maak hem uw begeerte met smekingen bekend. Want de Heer Jezus zegt, u hebt nu een vrije toegang tot de Vader. Ik heb dit voor u verdiend. Bid dan om alles wat u nodig hebt. Wilt u eer, een goede positie, gunst, kortom geestelijke en lichamelijke dingen, bid die van mijn Vader en u zult ze verkrijgen, want ik heb die voor u verdiend. Al wat u de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Als u bidt, zult u zeker antwoord krijgen, want alles waarom een christen recht bidt naar de wil van God, dat verkrijgt hij. Toch moeten wij goed verstaan hoe een christen altijd verhoord wordt. Bid u om de gunst van mensen en u krijgt die al of niet, dan gaat het maar om het verkrijgen van die zaak. Het is echter beter dat een kind van God in alle zaken waarom hij heeft gebeden, God in de plaats krijgt. Dan vindt hij alles in God, in wiens algenoegzaamheid de ziel rust en daarin vindt hij dan ook de gunst van mensen, eer, een goede positie en rijkdommen. Zie dat bij David, als hij klaagt over de haat van zijn vijanden, het was hem genoeg dat hij God tot een vriend had. En daarom zei hij, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gij rustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Toen Paulus gebeden had dat de engel des Satans van hem mocht wijken, dan stelt de Heer hem tevreden met genoegzame genade en zegt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wentel uw weg maar op de Heere, die zal het wel maken, want hij zorgt voor u. Dan zult u zich verlustigen in de Almachtige. Ja, die zal u overvloedig goud en uw krachtig zilver zijn. Daarin rusten Gods kinderen, als ze God maar krijgen, in alles waar ze om gebeden hebben. Voor we verder gaan met het lezen van de toepassing, gaan we eerst zingen uit Psalm 139, het vierde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou mijn Heer uw ogen niet zien? Al voer ik op naar 's hemels trans, daar zijt ge, daar vertoont ge uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. We noemden het vierde vers van Psalm 139. Let eens op wat er in Gods woord staat. Dan zult u ondervinden dat u altijd verhoord wordt. Wanneer Gods kinderen steeds naar de wil van hun vader bidden, in Jezus naam, dan verkrijgen zij hun beden ook. Dat blijkt als ze bidden om de heiliging van Gods naam en om de komst van zijn koninkrijk. Het staat vast dat in een gebed is naar Gods wil en dat verkrijgen zij. Christus zegt immers, vrees niet gij kleinkuddeken, want het is uw vaders welwagen u het koninkrijk der hemelen te geven. Zo is het ook met andere dingen. Ook deze bidden zij naar Gods wil, want zij begeren geen ding dat God niet wil geven. Ze bidden het onder voorwaarde dat de Heer er het meest door verheerlijk zal worden en dat het hun tot zaligheid leidt. Ze weten wel dat het anders maar als vergif voor hen zou zijn. Dat blijkt in de aartsvaders uit de Hebreeënbrief. Ze betuigden dat ze slechts vreemdelingen waren in het land der beloften, want ze verwachten een stad die fundamenten had. Dat was de vervulling van hun begeerte. De Heere Jezus heeft ook gebeden, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus niet mijn wil, voor zover die strijdig zou zijn met Gods wil. Dat willen de gelovigen ook niet. En zo blijkt duidelijk dat al wat de gelovigen bidden, zij dat ook verkrijgen. Als we nu letten op de verhoring der gebeden, dan is het zo dat de gelovigen alles verkrijgen waarom zij gebeden hebben. Christus zegt, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Wel nu, ze krijgen God in en door het bidden. En ze vinden zo meteen alles in God waar ze om gebeden hebben. Wanneer ze het gevraagde verkrijgen, dan zien zij daar God in. Al de God er blijdschap en een verheuging. Verkrijgen ze echter hun beden niet, dan is het bidden genoeg. En ze begeren niets anders dan wat God begeert. Zo verkrijgen ze ook het doel van hun gebed. Want Jezus heeft hun beloofd, zie, dit heb ik bij mijn Vader verdiend, en nu is alles het uwe, de hemel, de aarde, en alles geniet u op mijn woord. Dat wordt nu niet altijd gevoeld, maar toch is dit een zekerheid, de wortel der zaak zal altijd vast blijven. Ook wordt de blijdschap van hun hart vervuld, die blijdschap betreft God, wiens goede tierheid hun beter is dan het leven. Ook dit is niet altijd in dezelfde mate van gevoel en gezicht. Want soms neemt God het licht van zijn genade wel eens weg. En laat hij zijn kinderen in de duisternis wandelen. Maar al zien zij geen licht, nochtans hopen en vertrouwen ze op de Heere, hun God. Uit dit alles kunnen we leren, dat alles wat Gods kinderen bidden door het geloof, zij dat verkrijgen. Het moet een christen dan ook niet genoeg zijn dat hij bidt. Maar hij moet erop letten wat het gevolg is van zijn gebeden. Of de Heer ze wel aanneemt en of men de terugwerking van het gebed in zijn hart wel krijgt. David zegt, ik zal horen wat de Heer spreken zal. Want hij zal tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. En nadat Habakuk gebeden had om de verlossing van Gods volk, hield hij wacht om te horen wat de Heer in hem spreken zou. Dit blijkt ook uit de woorden van de zaligmaker. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, ik dank u, Vader, dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Soms antwoordt God door een engel, zoals bij Daniel. Want de engel zeide tot hem, in het begin uw smeking is het woord uitgegaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Het komt ook uit bij de hoofdman Cornelius. Uw gebeden en aalmoezen zijn bij God in gedachtenis gekomen. De Heer antwoordt soms duidelijk om ons geloof te hulp te komen door allerlei tekenen, zoals de apostelen toen ze bijeen waren in het gebed. Een ware christen moet dus nauwkeurig acht geven op Gods antwoord op zijn gebed, want dat is de rijke vrucht ervan. Wel geloofd is wel verkregen, wel gelet is wel gebeden. Dit dient tot bestraffing van vele losse christenen onder ons, die zo weinig letten op hun gebeden. Ze bidden maar wat. Het zijn formuliergebeden of wat anders, maar ze zien niet uit naar het antwoord van God op hun gebed. Maar het moet in het bijzonder dienen tot opwekking voor Gods kinderen. Ze moeten nauwkeurig letten op de gebeden die ze doen, of hun verzoekschriften ook door God beantwoord worden. En dat kunnen we weten als God ons gewillig gemaakt heeft en ons opwekt tot bidden en zegt: kom, zoek mijn aangezicht. Dan geeft men gewillig als antwoord: ik zoek uw aangezicht, o Heren. We kunnen weten dat God ons gebed beantwoordt als we bidden met een bereid hart, zoals David bidt: o God, mijn hart is bereid. Zo ook wanneer men de noodzaak van het gebed gevoelt, wat blijkt in Anna. Of wanneer men geen hulp of uitkomst meer ziet en dan in radeloosheid door het gebed naar die sterke rotssteen gaat, waar David van spreekt in Psalm 18 en 71. Men kan het weten als de Heer in het gebed zichzelf dichter bij ons brengt. Wanneer we zijn aangezicht zien en Hij ons omhelst. Dat noemt de schrift de kussingen van God. De bruid in het Hooglied ervoer: Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Want zijn uit liefde is zo uitnemend dat ze beter is dan de wijn. Dan brengt de koning haar in zijn binnenkamer en in het wijnhuis waar de liefde de banier over haar is. Soms geeft de Heere deze verzekering door een bijzonder vertroosting van de biddende ziel. Wanneer hij zijn gevoelige genade geeft, dan brengt God in het gebed de ziel nabij hem. Men kleeft hem dan achterna, zoals David in Psalm 63. En Jacob hield de Heere vast en worstelde met hem. Hij wilde hem niet laten gaan, voordat hij een zegen van God had ontvangen. We kunnen weten of God ons gebed aanneemt als we nabidden geruster zijn dan daarvoor, of schoon we de zaken nog niet verkregen hebben. Ja, al zouden wij die niet verkrijgen, als wij door het gebed God onze begeerte bekendgemaakt hebben en onze nood hem voorgedragen, dan heeft het hart lucht gekregen en is gerustgesteld. De ziel rust alleen in de wil van God en in des Heeren algenoegzaamheid. Dan verlucht ze zich in de Almachtige, die haar eens zal geven de begeerte der ziel. God verhoort ons gebed als we altijd op hem vertrouwen en van hem afhangen, als we op de goede tierheden des Heeren hopen, in welke omstandigheden wij ook mochten komen. Als wij steeds stil zijn in afhankelijkheid van de Heer onze God, hoe waarschijnlijk de redding ons ook mag toeschijnen. En wanneer U ons geen middel in de hand gegeven heeft, nog onze hulp van God verwachten, in de wetenschap dat God met één man duizenden kan verslaan. Maar zonder Gods hulp zouden duizenden niet één man kunnen verslaan. Daarom sprak David: wijk van mij, gij werkers der ongerechtigheid, want de Heer heeft de stem van mijn geween gehoord. Wanneer men een middel in de hand heeft, dan ziet men daar volkomen overeen, want men weet dat de middelen zonder Gods zegen niet zijn. Vervloekt is hij die vlees tot zijn arm stelt, maar gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. We moeten voortdurend goede middelen gebruiken en daarop vertrouwen. Jozua zei: laat ons maar sterk zijn en strijden voor de steden van ons volk. De Heere zal ze in onze hand geven. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Staat maar en ziet het heil des Heer aan. Dan kan men weten of God ons verhoort, als men na het gebed meer gedrongen wordt om God te dienen, lief te hebben, te vrezen en om onszelf te tuchtigen. Anders zouden we in plaats van God te omhelzen, door de Satan omhelst worden. Maar ondervinden wij meerdere liefde tot God, dan kunnen we verzekerd zijn dat God onze gebeden aanneemt. Dan kunnen we met verzekering als David zeggen: ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Laat het gaan zoals het wil. Gods kinderen hebben God zelf En ze kunnen met de kerk zeggen, de Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. En met Habakuk roepen ze uit, hoewel de wijnstok niet meer bloeien zal, het werk van de olijfboom liegen zal, en de velden geen spijs voorbrengen zullen, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, en ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Laat dan de begeerte van uw ziel tot Gods naam zijn, en zeg met de kerk, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van me is, u vroeg zoeken. De Heere, leer ons zo wat nuttig is, en hij leidt ons op zijn eeuwige weg. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heren, u komt tot ons niet met goud of met zilver, maar met het allerdierbaarste wat u hebt, dat is met uzelf en met uw dierbare geest. Heer, wilt het aan ons hart heiligen. We zijn onthaald op een hemelse spijs in dit morgen, u Heer, en nog, dat we een hart hadden om te ontvangen en het ook werkelijk te verwerken. En dat met Maria Model deze dingen mochten bewaren, die tezamen overleggen in ons hart. Want de weg is ons weer aangewezen. En het is ons ook weer uit uw heilig woord verklaard, dat er niemand buiten gesloten wordt dan degene die zichzelf buiten sluit. Want u bent genadig, u bent bereidwillig. Om een idee die tot u komt, niet uit te werpen, maar te zegenen. Heere, heilig het zo in onze harten. We vragen om vergeving van onze zonden. En we bidden of u met ons wilt gaan, ons wilt veilig brengen op de plaats van onze bestemming. Dit alles bidden we u in de naam van de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We zingen tot besluit Psalm 139, het 14e vers. Doorgronden ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer en wat daar verder van volgt. We noemen u het 14e of laatste vers van Psalm 139. was een predikatie van Jodocus van Lodestein. Laat ons dan nu heen gaan met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.